Geliefde gemeente, letten wij vanmiddag op zondag 21 van de Heidelbergse Catechisme. Vraag en antwoord 55. Zondag 21, vraag en antwoord 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Het antwoord luidt eerstelijk dat de gelovigen, allen en een ieder, als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Tot zover. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Wij letten op deelgenoten en reisgenoten. Het is weer even geleden dat wij het begin van deze vraag en antwoord met elkaar hebben overdacht. En voor zover ik me herinner, zijn wij gekomen tot eerstelijk dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaten aan de Heere Christus gemeenschap hebben. Daar ging het dus om het deelgenoot zijn van de gemeente als gemeenschap, vergadering der gelovigen, en een iegelijk persoon, omdat wij dat alle persoonlijk nodig hebben te weten door het allerheiligst geloof dat wij deel mogen hebben aan de Heer Jezus Christus. Nou, daar wilde ik dan de draad weer opnemen. En u nog even herinneren daaraan dat in het woord van God dat gemeenschappelijke allen en een ieder dat allen zo sterk de nadruk krijgt. Niet zozeer in de vorm van algemeen alle mensen die er zijn. Maar je merkt in de schrift dat de Heere altijd spreekt en de profeten spreken over een gemeenschap, over een volk, over een kerk. Dan is het gevaar natuurlijk wel aanwezig dat een mens schuil gaat achter een kerk of achter een naam of in een massa. Maar aan de andere kant is er ook het grote gevaar dat wij zo op onszelf gericht zijn en geen erg hebben. Dat de Heer een grote schare, een gemeente zal zalig maken en de zaligheid zal schenken. Dat wij samen deelachtig mogen zijn, dat is de gemeenschap aan hem. Dat is toch wel heel belangrijk, want over het algemeen kun je zeggen dat wij sterk individualistisch denken en leven. Ik denk dat dat ook een gevolg is, of denk ik, geloof dat zeer zeker, van de zondeval. Door de zondeval is de mens zo sterk op zichzelf gericht geworden, dat het hem onmogelijk is, ik heb daar de vorige keer het een en ander over gezegd, om gemeenschap te oefenen met God. En onmogelijk ook om gemeenschap te oefenen met de naaste. En toch zijn wij oorspronkelijk zo bedoeld. Niet dat de mens zijn eigen kleur, zijn eigen wezen, zijn eigen natuur zou moeten heffen. Dat dat niet meer zou bestaan. Zo is het niet. Zo is het zelfs in de gemeenschap van het huwelijk niet. Maar wel dat er met alles wat we zijn gedeeld wordt, de gemeenschap beoefend wordt met de ander. En dat dat samen als het ware de mensheid uitmaakt. En in het bijzonder Gods kerk vorm geeft. En daarom is de kerk ook zo belangrijk. Als samenvergadering van heiligen. We hebben al gehoord wat dat betekent, dat heiligen. ga ik nu niet verder op in. Dat is zo heel belangrijk, want het leven is al ontzettend gejaagd en persoonlijk individueel gekleurd. We hebben het met z'n allen, ieder voor zich, druk met allerlei dingen. En dat wordt ook door alles meegebracht. Dat is zo heel gek. Vroeger hoorde je dan, het zal ook wel een beetje gekleurd zijn, denk ik, dat beeld van vroeger. Maar je hoorde toch wel dat er lange werktijden waren. En dat er avonden waren. Dat men gezellig rond tafel wat zat te doen. Iets klaarmaken voor de wek of voor de inmaak. En dat men dat samen deed, appeltjes schillen om te drogen. Dat kan ik me uit mijn vroege jeugd nog wel herinneren. Maar al die dingen lijken wel een heel eind weg te zijn. Gelukkig niet helemaal, maar toch wel een heel eind. Nou, en als daar dan nog, ja, andere bij betrokken moeten worden, wordt het nog moeilijker. Want dat betekent van die enkele keer dat je misschien vrij of wel thuis bent, dat je dan weer weg zou gaan. Vandaar dat het wat dat betreft ook wel, wel arm geworden is, zou je zeggen. En nogmaals, ik zeg dat onder voorbehoud, want ik denk dat wij over het verleden toch altijd op een gekleurde manier denken, dat dat in werkelijkheid vaak ook heel anders was. Want dan weet ik nog heel goed, ook weer als uit mijn kindertijd, dat als vader thuis kwam, moe van het werk, en dan duurde het, en we hadden gegeten, eigenlijk aten wij al eerst. En dan, want vader die at dan warm, zo noemden we dat. En dan na het eten zag hij vader wegdommelen achter de krant van moeheid. En dan was er ook niet zoveel animo om nog veel spelletjes te doen enzovoorts. Dus het zal best een beetje gekleurd zijn. Maar toch, ik zeg dit alleen maar daarom, omdat de kerk als vergadering, gemeenschap, zo ontzettend belangrijk is. Ik kom erop terug dat het andere natuurlijk, daar komen we nog even op, ook belangrijk is. Maar als het ene wegvalt voor een deel en het andere valt weg, nee, niks meer. Nu is er, tenminste, ik hoop dat je dat ook zo aanvoelt, dat er in de kerk in ieder geval iets mag zijn van de gemeenschap der heiligen. Voor mij is dat persoonlijk zeker zo. In het samen zijn van de gemeente. We zeggen ja, maar ja, de preek. En, nou ja, maar de preek, dat is toch ook iets waarin de gemeente geconfronteerd wordt met het woord van God. De spijze die blijft tot in eeuwigheid. Maar die hebt toch ook het samen zingen van de psalmen Davids. Wat kan daar dan merkbaar en voelbaar ook een stukje gemeenschap zijn? Terecht maakte onlangs een katechisante opmerking dat vaak ook niet het geval is. Hij wilde daarmee zeggen dat de een houdt zijn mond dicht, het zingen. De ander zit maar een beetje te mompelen. Nou gaat het dus even niet om het mooi. Nou gaat het om het meedoen. En zo hebben er een paar opmerkingen gemaakt over dat zingen ook. En ik weet wel, ik wil niet in een of andere formalisme of wat ook, maar ik heb daarin wel gezegd, nou, dat
klinkt mij niet vreemd in de oren. Want wat is het aangenaam als er werkelijk van harte gezongen wordt, dan komt dat ook uit. En wat is dat dan groot als je merkt dat laat de keel zich paren met het klank des snaren. Wat is het woord daar ook vol van? En dan hoop ik, dat hoop ik ook, dat daar ook iets van de gemeenschap in de kerk in uit mag komen. Dat dat ook merkbaar is. Goed, ik zei straks dat van die gemeenschap onderling en zo, nou ja, daar kom ik nog even straks op. Maar wat is het belangrijk als de kerk, als die gemeenschap aan de Heere Christus, als dat toch in ieder geval ervaren mag worden. Want dat is de basis. Als er geen gemeenschap is met Christus, dan is er niet die voedingsbron, die voedende bron naar elkaar. Er lijkt soms in de wereld sprake van eenheid te zijn, maar daar vergis je deerlijk in. Echt waar, ik zou met tientallen voorbeelden duidelijk kunnen maken hoe keihard het leven is, ook maatschappelijk. En hoe mensen op een akelig nare manier behandeld worden. Als er wat is, of als ze niet mee kunnen, of wat dan ook. Dat is heel erg. Maar nou is Christus degene die mensen, kinderen, allemaal individualisten, die misschien als het erop aankomt even roepen, ja, één dracht maakt macht, maar die als puntje bij paaltje komt elkaar toch laten vallen. Nou is Christus gekomen om van die individualisten, om die mensen die alleen maar om zichzelf denken, om die met zichzelf te verzoenen door zijn dood. En daarom kun je in het evangelie zo sterk merken dat Jezus Christus de gemeenschap zocht. Niet alleen met de Vader, maar ook met zijn discipelen. En met anderen. Dat mogen we ook gerust daarbij betrekken als hij zegt, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te eten, eer dat ik lijd. Je kan merken dat de Heer Jezus niet op een verkeerde manier, niet op zoals mensen soms zo vreselijk overdreven kunnen doen, maar dat er in zijn omgang met zijn discipelen en met andere mensen, dat er iets was dat telkens weer aanstuurt op die herkenning. Herkennen wie hij is en wat hij voor ze wilde wezen. En dat hij ook telkens, als er van die hoogst persoonlijke uitingen komen van ik, dat de Heere dat telkens afsnijdt en zegt nee, zo moet het niet zijn. Zo moet het onder jullie niet zijn. Zo is het in de wereld en zo gaat het met de machthebbers der wereld. Die staan echt in het middelpunt. Die hebben de eer. Dat zijn de mensen met de kring om zich heen, van vleiers misschien en weet ik wat voor geesten. Maar zo is het bij jullie niet. Jullie hoeven niemand je vader te noemen, geestelijk, want één is je vader. Jullie zijn broeders. Broeders van hetzelfde huis. En zo behoor je met elkaar om te gaan. Kijk, nou voel je wel aan, als er nou geen gemeenschap is, geen deelgenootschap aan de Heer Christus, waar blijf je dan? Wij moeten het paard niet achter de wagen spannen. We moeten niet zeggen, jongen, wat leven we toch ver van elkaar vandaan. We moeten eerst eens proberen wat dichter bij elkaar te komen. Want dat houdt geen stand. Echt waar, dat zie je. Je ziet het op straat, in je buurtje. Je ziet het gewoon, zie je het weer vergaan. Begint hoog op, mensen nodigen elkaar uit, die zitten gezellig te barbecuen. in de tuin en mensen of je ziet ze over en weer lopen met schaaltjes en met dit en dat. En op een gegeven moment komt er weer een kindje in de kabel en het is weer voorbij. Maar zo gaat het in de kerk ook. Als het van ons afhangt. De ene voedingsbron alleen is de Heer Christus. Wie kan dat maken? Daar vloeit het uit voort. Kijk, en dan is er een punt waarop we elkaar aan mogen spreken. Niet omdat wij zulke goede mensen zijn, maar als we iets van de Heer Jezus Christus geleerd mogen hebben, dan is dat hetgene waarop we elkaar mogen aanspreken. Omdat we daarin dan deelgenoten mogen zijn van die zaligmaker en van wat hij heeft verworven. En dat gaat nou zo moeizaam. En vaak pijnlijk. Waarom? Dat is ons niet eigen. Het is ons niet eigen om elkaar de hand te geven. En om nou eens niet te praten over verschillen of weet ik wat. Of over ja allerlei bijkomstige dingen. Maar om nou samen te roepen dat de koning leeft. En daar word je blij mee. Dat is echt blijdschap. Als je zo met elkaar mag zijn. En we mogen zo bij het woord, bij het heilige evangelie verkeren. In de verwondering en in de hoogachting van wat de Heer Jezus Christus is en wat hij verworven heeft. Dan valt alles weg. Maar om daar nou te komen, zitten wij over van alles en nog wat te praten. En problemen, goed, die zijn het, maar goed. Belangrijke en minder belangrijke dingen. Je voelt de scherpe kantjes. De een distanceert zich hiervan, de ander daarvan. Verbindt daar meestal ook iets aan. In de vorm van, ja, ik heb altijd mijn twijfels gehad, of ik heb altijd iets of zo. Hoe zijn we dan bezig met elkaar? Maar wat is het groot als dat nou eens niet aan de orde komt? Dat trouwens niet de hoogste plaats neemt, maar de Heere Christus. Dat hij naar arme mensen kinderen hebt omgezien en dat we dat dan in de beleving ook echt geloven. Dat wij niet omgezien hebben naar hem, die naar ons wilde zien. Dus eigenlijk is de kerk, zou je zeggen, Christus, evangelie, dat is de kiemcel waar alles uit voort moet komen. En als dat er niet is, nou dan heb je aan de rest ook niet zoveel. Ik zei, dat gaat nou zo moeizaam. Waarom? Omdat wij zulke geboren individualisten zijn. Ja, de een meer dan de ander. Maar ik bedoel, ook al zijn we dan gezelligheidsmensen, dan zijn we nog individualisten vaak. Maar omdat dat zo ontzettend moeilijk is tegen onze gevallen, verzondigde natuur. En die altijd en altijd blijft steken in de cirkel van onszelf. Daarom is het zo'n werk van de Heilige Geest. Daarom moet je ook het kleine achter, daar moet je groot op zien. Want dat hoort ook bij de gemeenschap. Dat als er dan iets zichtbaar wordt. Dat je daar dan ook blij mee bent en niet al die dingetjes oprakelt die dan niet goed waren. Want je moet niet vergeten, het kleinste dat uit Christus voortvloeit, dat is groot. Dat is groot. Dat is te bewonderen. En alles wat van ons is, gaat voorbij. Nou staat er hier als lidmate van de Heer Christus. Deelgenoten dus, en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Daar ga ik nu niet te ver in, dat komt door de hele catechismus zo aan de orde. Die schatten en gaven, dat is alles wat hij verworven heeft. Het gaat dus over de persoon, de Heer Jezus Christus, en alles wat hij verworven heeft. Vergeving van zonden,
gerechtigheid, eeuwig leven, een heerlijkheid, een erfenis die hij beloofd heeft, die bewaard wordt in de hemelen. Hij is ons van God geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, tot de volkomen verlossing. Hij alles. Grote schatten zijn in hem geopenbaard. Hij geeft ook gaven. De een deze gaven, de ander een andere gaven. De ene de gaven van het gebed, de ander munt uit in de gaven van de onderscheiding der geesten. Die doorziet iets. Die is machtig in het beproeven van de geesten of ze uit God zijn. En zo heeft iedereen zijn eigen gave van de Heere, van de Heer Jezus, gekregen, geschonken. Omdat hij is de kern van alles. Nou, dat is dus het deelgenootschap. Die hele kerk wordt hier voorgesteld als hoofd voor hoofd arme mensen. Samen een soort derde wereld. En die gemeenschap heeft deel. Die leeft uit zijn gaven. Uit zijn persoon, uit zijn gaven. Uit zijn schat. Uit alles laat hij uitdelen. Menigvuldig. Dan komen we nog even op het laatste stuk terug. Daar had ik over geschreven, reisgenoten. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Dat is nogal wat. Het is al een heel stuk gewonnen als we het ermee eens zijn waar dit mee begint. Dat elk zich moet schuldig weten. Kijk, daar moet je eens op letten op die wijsheid van de catechismus. Die catechismus die gaat er niet vanuit dat iedereen natuurlijk, omdat hij christelijk is of omdat hij naar de kerk gaat, alles doet en meedeelt van zijn gaven die hij gehad heeft aan de medemens, op zijn medebroeder en zuster. Nee, die begint eigenlijk in de praktijk dat elk zich moet schuldig weten. Want het liefst willen we dat eerst onder de tafel werken. Kain, waar is jouw broer? Ben ik mijn broeder voelen? Daar voel ik me niet verantwoordelijk voor. Daar voel ik me ook niet toegeroepen. Om voor mijn broer te zorgen. Of om te weten waar die is. Daar heb je die boze natuur. Daar heb je nou de zonde. In een gewaad van, het lijkt wel alsof die in alle eerlijkheid nou nog mooi. Ik ben toch niet mijn broeders hoeder. Ik kan er wel voor zijn eigen zorgen. Is toch geen klein kind meer. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten. Je voelt het misschien niet altijd. Nee, zeker niet. Maar weet je het nou ook, dat jij wel je broeders hoeder bent? En dat je eigen daar niet mee af kunt maken in de zin van, nou ja, dat moet de grote herder der schapen, dat is de broeders hoeder. Inderdaad, dat is die zeker. Maar er staat hier zo echt ten andere. Het is net alsof die van die grote persoon, Jezus Christus, en al die rijkdommen en schatten die in hem zijn en door hem zijn, of dat hij nou even zo de catechisatie rondkijkt en zegt, nou, wat kan ik nog wat tegen jullie zeggen? Voelen jullie je nou schuldig of weten jullie je nou schuldig?
Omdat de Heere dat gezegd heeft. Omdat de Heere gezegd heeft over de liefde tot de naaste. En omdat de Heere gezegd heeft door zijn knechten, neemt elkander aan zoals Christus ook u aangenomen heeft. En zichzelf heeft overgegeven. Weet je nou schuldig? Ik bedoel, weet de Heere ervan? Want je kunt tegen elkaar wel zeggen, zo heel oppervlakkig, nou ja, ik voel wel, we komen toch veel te kort hè, in die gemeenschap met elkaar. Dat kun je wel zeggen, maar als de Heer het niet weet, dan is het niet echt. Als de Heer het nou weet. Het kan zo zijn dat je zegt, trouwe Heer, ik ben zo vreselijk liefdeloos schepsel, ik ben zo hard, ik ben zo ongevoelig. Ik ben niet in staat tot gemeenschap. Ik heb het verloren. Alsjeblieft, geef me dat. Geef me toch iets van die liefde die uit u is. En de Heere hoort het. En al is het een weg van schade en schande. Een weg waarin we altijd weer voor de Heere beleiden. Verzoen de zware schuld. Toch is de Heere, de Geest van Christus, ermee bezig. Dat is nodig. Volg nou alsjeblieft niet een soort ideaal idee in de zin van, ja, het moet zo of zo zijn. Volg nou alleen maar dat spoor van de Heilige Geest en dan merk je dat Jacobus schrijft over krijgen en vechterijen onder u. Eigenlijk staat er, heb ik toen eens gezegd, moord. Dat was schandelijk. Ja, dat is zeker schandelijk. Maar dat zit erin. Het heeft ook weinig zin, geliefde gemeente, om zo'n prachtige utopie uit te beelden. Zo'n gedachtespinsel van, oh wat mooi en oh wat prachtig en oh wat een liefde. Let op hoe de Heilige Geest als het ware moeizaam zijn weg gaat om zulke eigen belanghebbers, om zulke albedervers, om ze terug te trekken en om ze bij elkaar te brengen. Daarom dat ernstige woord, heeft de Geest van Christus die in u woont, heeft die lust tot nijdigheid? Is het een vrucht van de Heilige Geest om zo met elkaar om te gaan in nijd en twist? Het is alsof Jacobus zeggen wil, vul het zelf maar aan. Voel je eigen nou, weet je je eigen nou schuldig voor het aangezicht van de Heer en van de naast? Kijk, dat is een stukje van de praktijk van het leven. Een stukje van de praktijk van het leven, dat is dit. Het is niet zo. Maar de Heilige Geest is bezig om het zo te doen worden. Zoals Hij het wil. Totdat wij in de voorgestelde volkomenheid na dit leven zullen mogen komen. Dan is alles goed. Maar hier op aarde kun je in theorie een heel mooi verhaal houden hoe de gemeente is of hoe de gemeente moet zijn, maar je moet bij de praktijk blijven. En met het hele Nieuwe Testament is er vol van, jongens, toch. Zo niet doorgaan, wat is dat voor een partijzucht? Wat is dat voor een de een boven de ander stellen? Wat is dat? En ondertussen laat je de zonde maar begaan. Dat is de zondaar. Wat is dat allemaal? En elke keer kom je het tegen. Die moeizame strijd. Daarom ben ik ook altijd zo voorzichtig als het gaat. Over wat is nou waar en wat is nou niet waar. Moet je zo voorzichtig mee zijn. Want het is juist de kerk die die vermaning zo hard nodig heeft. Want die kerk is niet anders dan al die mensen die ieder maar voor zichzelf bezig zijn op heel de wereld. Al die mensen die er miljoenen voor over hebben om zelf aan de top te staan. En om zelf beroemd en om zelf macht te kunnen uitoefenen. Wij zijn niet anders. Maar God wil dat we anders gaan doen. God geeft als het ware een tegenkracht in die heilige geest, die geest van Christus. En dat is nou het ongelooflijke, dat er toch iets zichtbaar wordt, mag worden van die genade. Elk moet zich schuldig weten. Schuldig weten. En niet alleen voor God, u voelt, ik heb die gedachte eraan verbonden. Maar we moeten, dat is de bedoeling, bij elkaar ook in de schuld staan. Begrijp je dat? Wat dat betekent? Ik heb de vorige keer gezegd hoe sommige mensen altijd bezig zijn om, misschien ook bij een andere gelegenheid dat ik het gezegd heb, maar dat doet er even niet toe, altijd bezig zijn om de vuile, de foute, de verkeerde dingen naar voren te brengen. Je hoort ze nooit eens positief. Er deugt niks van. Er is geen liefde, er is niet dit, er is niet dat. Maar dat zeg ik even stiekem. Ze zijn zo dom dat ze niet begrijpen. Als jij je eigen zoon liefdeloos opstelt, dat je dan ook geen liefde hoeft te verwachten. Er staat dat elk zich moet schuldig weten. Er staat niet dat elk een andere schuld moet geven. Hij zegt nooit wat. Of hij nodigt me nooit uit. Dat staat niet. Het gaat over mij en over u. Als iedereen daar nou eens bij betrokken zou worden, dat zou op zichzelf al een grote zegen zijn in de gemeente. Dat elk zich moet schuldig maken. Niet dat elk gaat beschuldigen. Nee, maar dat elk in de schuld staat bij elkaar. Ik. Voel je, dan heb je een andere geest. Mensen begrijpen dat niet, die altijd maar klagen en altijd maar zitten te voeten en altijd de negatieve dingen ophalen. Dat ze eigenlijk met hun eigen naamkaartje lopen te strooien. Omdat ze zich niet schuldig weten. En nou gaat het van de bovenste plank. Zwaar beledigd over een ander. Zwaar beledigd omdat ik niet genoeg aandacht of zorg krijg. Nou, dat krijg je dan ook niet. Want in dat standpunt is niet de gemeenschap, is het niet de liefde, maar is het ons eigen goddeloze ik dat niet genoeg geëerd wordt. En dan zitten wij de zaak te testen als het ware. Nou, eens kijken of er nog wat liefde is. Kijken of dit of dat. En als we dan verongelukt, als er iemand iets vergeten is, of weet ik wat. Nou, is vergeten natuurlijk niet iets van de liefde. Maar goed, zoveel liefde hebben we niet van onszelf. Maar ik bedoel maar, dan krijg je gelijk, boem, eroverheen, krijg je dan die bitterheid, die woede. Is dat gemeenschap? Is dat nou schuldig weten jezelf aan de naaste? Nee, dat is het niet. Daarom dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid ter andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Dan moet je hier wel in de eerste plaats denken even aan de gaven die de Heere aan de mensen kinderen geeft, aan zijn kinderen geeft, geestelijk. Je hoeft het andere er niet buiten te sluiten.
Dat lees je ook in de schrift, dat de apostel ook wel over geld en over tijdelijke dingen durft te spreken als hij de gemeente opwekt. Maar het is niet de hoofdzaak, daar heb je het weer. Dat andere is altijd eerst.
Elk moet zich schuldig weten zijn gaven en nutten en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aandoen. Wat is dat dan?
Nou, ik weet niet welke gaven de Heere u gegeven heeft.
Je moet niet zeggen van, ik heb helemaal geen gaven gekregen.
Er staat dat hij opgevaren is in de hoogte, de gevangenis gevankelijk gevoerd, gaven genomen om uit te delen de mensen, kinderen, ja ook de wederhorig om bij hem te wonen, o Heere God. Dat zijn gaven.
Misschien heb je de gaven van geloof. Dan kun je zeggen, dat heeft ieder kind van God, die krijgt de gaven des geloofs. Ja, maar misschien is het bij jou, ja, je zou zeggen wat duidelijker, wat sterker.
Hoe moet je dat dan aanwenden?
Niet om een ongelovige Thomas op zijn hersens te slaan. Vanuit de verkeerde gezichtshoek. Maar om hem toe te roepen. Uit liefde. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Wat kan dat groot zijn? Kijk, als die ander het niet meent, die twijfelende broeder, als die het echt is, dan wordt hij boos.
Dan gaat hij zeggen, hou jij je mond, want jij denkt er maar makkelijk over en jij hebt het altijd en dit en dat en zo en zo. Dat is weer niet gemeenschap. Als het eerlijk is, dan praat je zo niet.
Dan ben je gewoon blij, dan zeg je, joh, ik ben blij, ik ben er van opgeknapt. Dat jij dat zei, soms maar een paar woorden. Dat is een heel reëel iets. Als je bij elkaar komt en er mag iemand vanuit het geloof iets zeggen. Dat kan God zo gebruiken dat moed stijgt, de thermometer stijgt. En als hij weggaat, dat je weer verblijd weg mag gaan. Ook degene die het heeft mogen zeggen.
Die heeft er zelf ook wat aan. Goed, dat is een gave van God. Die moet je niet onwillig, maar gewillig. En met vreugde. Dat wil zeggen, niet snap ik nou niet en dit en dat. Nee, geloof is geen rekensommetje. Geloof is ook iets van een levenshouding, zou ik haast zeggen. Het is de Heilige Geest die het op God maakt, op Christus maakt. En het vertrouwen op hem stelt.
Nou, er is een ander. Die is buiten zijn boekje gegaan. Die heeft kwaad gedaan.
Nou neem ik aan dat ieder die gelooft, dat hij ook zondaar voor God mocht worden. Bij aan en bij voortgang. Maar zijn blik kan toch beperkt zijn.
Zodat hij eigenlijk, als hij ergens mee geconfronteerd wordt, dan slaat hij dicht. Nou, dat kan ik niet begrijpen. Kan niet begrijpen dat zoiets kan gebeuren. Dat zij of hij zoiets.
Tjonge.
Je kan het niet aan. Je weet dat je raad neemt. Maar nou is er een die heeft een gave gekregen van God. Ik noem het ook maar een gave. Om diep en diep te blikken. In Adams diepe val. Voor zijn eigen persoonlijk proefondervinding. Al heeft hij het in de uitleving niet zo bond gemaakt, misschien dat de Heer hem bewaard heeft, maar dat hij nou werkelijk kan zeggen, Heer, Er is op heel de wereld niet zo'n doortrapt schepseltje als dat ik ben. Stel voor, dat kan de Heere geven, die ontdekt. Dan komt die man, die komt, of die vrouw, die komt bij diegene die ver buiten de weg is gegaan, die in kwaad gevallen is, die daar zit, die zegt al niks meer tegen hem, en die al niet. Maar nou komt er een, en die komt een woord ter rechte tijd spreken. Broeder, luister nou eens. Jij hebt toch beleden dat het bloed van Jezus Christus, God, zo reinigt van alle zonden. Ja, maar ik heb nog nooit gehoord van die zonde dat dat vergeven kan worden. Kan nooit meer goed komen. En het kan erg zijn. Het moet geen huichelpraatje zijn, dat je het niet meent, dat je het eigenlijk niet zo erg vindt, dat je het alleen maar erg vindt omdat je eigen ik van zijn eer beroofd is. Als dat het is, dan kun je beter maar niks zeggen. Maar als het nou waar is. En zo iemand zit dan te spreken, als die nog wat zegt. Wat is dan groot als er één bij is die mag zeggen, joh. Ik kan je begrijpen. Ik weet het. En die gaat uit het woord aantonen dat het bloed van Jezus Christus God zou ook echt reinigen van alle zonden. En als er dan echt verdriet en droefenis is, en je bent aan het eind van zo'n gesprek, en je mag dan samen bidden om vergeving. En je mag elkaar ook zeggen dat die vergeving er is. En je mag dan ook misschien nog zeggen, broeder of zuster, misschien wil de Heer het gebruiken. Zelfs dit kwaad. Dat je nou dat andere moed mogen scheppen uit jouw behouden. En dat je de zondaars Gods rechte wegen mag leren. Wat een uitnemende gaaf. Die heeft iedereen niet. Nee, je kan het in het leven merken. Je kan het merken. Kinderen des Heren die als er iets aan de hand is waar een ander van denkt, nou ja, totaal over de toeren zijn, totaal overhoop zijn. En gewoon de verstand zouden verliezen. En dan, ja. Wat is het dan een genade gegaan? Om met die knecht des Heren te mogen zeggen, Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuld bezet, getroffen en verslagen. Maar je moet ook zeggen als het niet waar is. Als je voelt dat het niet waar is, dan moet je je broeder of zuster niet afstrijden, maar wel zeggen, ik kan het niet begrijpen. God geven, dat je het echt als schuld voor God mag erkennen. Dat mag niet dan zijn. Want ik weet wel, broeder of zuster, wij kunnen wel weten dat we schuld hebben van de aarde tot de hemel toe. Maar wij kunnen nog niet één minuutje werkelijk schuldenaar zijn. Om nou voor de Heere de witte vlag te hijsen. En om uit te roepen, gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheid, dat kunnen we niet. Maar we mogen wel op vragen en op wijzen. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat is nou ten nutte en ter zaligheid. Je kunt zeggen, ja, maar wij kunnen elkaar toch niet zalig maken? Nou, dat weet ik wel vanuit God gezien niet. Vanuit de eeuwigheid gezien niet. Maar vanuit de tijd, wat weet gij vrouw of gij uw man zult zalig maken? Of gij man dat gij de vrouw zult zalig maken? En wat zegt Jacobus, die een broeder van de dwaling van zijn weg bekeerd zal hebben? Die heeft een ziel behouden van het verderf. Daar gaat hij heel ver in. Dat kan zo ver gaan dat je voor je eigen persoonlijk voelt. Als die vrouw of die man, misschien je eigen man of vrouw, niet zalig wordt, is het mijn schuld. Dan weet ik wel, je moet dat niet verkeerd opvatten alsof wij iets kunnen. Maar zo gaat nou de ontdekking in het hart van de zondaar. Dat ze zich schuldig voelen voor de Heer. Schuldig weten voor de Heer. Elkaar in de weg staan. De zaligheid. Die toch het allerbelangrijkste is. De redding. De behoudenis. Om daarbij in de weg te staan. Mannen en vrouwen, dat is ook belangrijk, hè? Want je moet eigenlijk in de kerk, ik heb het zo gezegd, begin Christus, kerk, lichaam. We kunnen niet zeggen, we hebben elkaar niet nodig, net als de apostel dat zo prachtig heeft geschreven, een hand kan niet zeggen, ik hoor er niet bij, want ik ben geen oog. Een oog kan niet zeggen, ik hoor er niet bij, want ik ben geen oor. En andersom. Alles is nodig. Om erbij te kunnen zeggen, ja, en je hebt sierlijke en je hebt ook minder sierlijke leden. Je hebt misschien wel mensen die wat dat betreft helemaal niet mee kunnen in die zin dat ze zo weinig kennis hebben of inzicht in de dingen des Heren. Dat ze alleen maar wat zitten te mompelen. En alles ligt door elkaar. Maar vergeet niet dat de Heer zo'n broeder of zuster naast ons heeft gezet om ons te beproeven. Om eens te kijken hoe wij nou doen. Of dat wij nou, die venten kun je niet meer praten, een stolk, nergens geen verstand van. Of dat we hem in broederlijke liefde niet uit de hoogte, maar werkelijk als een broeder of zuster beschouwen. Die alleen al weer een getuige van de Heer Jezus Christus is op dat plekje en met die gaven die God hem gegeven, misschien kan hij wel goed zijn mond houden en zwijgen. Dat kan ook heel wat zijn. Maar ik bedoel, Christus, gemeente, maar dat verspreidt zich dan ook in alle geledingen, mannen en vrouwen. Kinderen, broertjes en zusjes. En nogmaals, ik wil geen Fata Morgana naholen. Maar ik geloof dat het werk van Christus door de Heilige Geest toch zichtbaar kan worden en wordt. Dat kan concreet betekenen dat jij ruziemaker met je broertje of ruziemaker met je zusje opeens teruggehouden wordt. Ik zeg niet dat je nooit de ruzie meer zal hebben, maar dat je opeens je schaamt. Dat je opeens naar een kamertje holt. Betrappen. En dat je misschien stilletjes op je bed wat zit te huilen, omdat het innerlijk gevoel wordt, dat wil hij niet. Hij wil het niet. Dat doet de Heer. Wat is dat groot, hè? Om dan met vreugde dat aan te wenden. Je kunt op een manier zo prikkelbaar met elkaar omgaan, zo kort, dat je als het ware vraagt om spanning, vraagt om ruzie, om een explosie. Niet de weg. Dat is niet terecht. Dan kun je eigenlijk beter met elkaar maar een versje zingen. Als het helemaal dreigt mis te gaan, dat kan een heel goed medicijn zijn. Als dat je maar doorgaat met het verkeerde. Heb je soms ook wel eens in je leven een moment dat je het begrijpt. Begrijp het niet, maar dat je het voelt. Gemeenschap. Met elkaar. Kerk, huisgezin. Man en vrouw, huisgezin. En dat je zo ontzettend van je stuk raakt. Bij de ervaring dat het allemaal zo broos is. Zo iel, zo nietig. En dat je direct wel iets zou willen doen, maar je weet het geen gestalte te geven. En als je er wel een uitdrukking aan wil geven, dan begrijpt de ander het soms niet op dat moment. Het kan zijn een blik, een kus. Het kan misschien wel een kleverrolletje erop zijn. Of een pepermuntje. Of een eigen geplukt bloemetje. Maar dat je het als het ware ziet, voelt. Oh, wat is dat toch groot. Wat zal dat toch zijn in de eeuwigheid. Die volmaakte gemeenschap met God en met de naaste. Met al zijn kinderen, met al zijn volk. Die man die voelde dat ging sterven, die zei, ik ga naar die plaats waar Luther en Calvijn de beste vrienden zijn. Hier op aarde hadden ze het moeilijk met elkaar. Luther zei, naar de hel met die sacramentisten. Ik kan het dat hij dat van Zwingli zei, hoor. Maar in ieder geval, ze lagen nogal een eind uit elkaar. Lutherse en gereformeerden hebben elkaar nog vervolgd. Maar laat het dan zo zeggen. Heb je het heimwee? Heb je het verlangen? Zie je het soms oplichten? Dat is gemeenschap. Als mens tegenover mens. Het hoeft geen eens altijd bepaald te worden door man, vrouw, ouder, kind. Maar heb jij in je vrouw een mens en jij vrouw in je man de mens gevonden. Nou eens even afgezien van allerlei dingen, aantrekkingskrachten, mannelijk, vrouwelijk en omgekeerd, maar een mens die met jou, met mij samen op weg is, reisgenoten ook de kerk. Moet degene die niet meer goed mee kan blijven liggen in gloeiende zand? Moet degene die misschien door zijn eigen gedrag zijn veldflesje leeg gedronken heeft nou maar creperen van de dorst? Omdat, dan had hij maar wat zuiniger moeten zijn met het water. Moet nou omdat zijn paraplu verrot en kapot is. Moet hij dan maar zonder lopen, omdat hij er onderweg misschien mee heeft lopen spelen. Mag hij niet onder die andere paraplu. Kijk, dat is het wat ons nabij gebracht wordt in de gemeenschap. Daarom staat er ook wat verstaatigheid onder de gemeenschap der heiligen. Want als je zegt wat geloof je, dat is heel mooi. Maar wij zeggen zo gauw, nou ik geloof het wel hoor. Weet je wel? Ik geloof het wel. Nee, wat verstaan. Hebben wij toch niet met elkaar in alle gebrek dat mogen ervaren. Telkens weer. Bij hoogte en dieptepunten. dat we elkaar hartelijk lief hebben. Kinderen, geloven jullie dat ook? Dat vader en moeder en alle mensen in de kerk je lief hebben. Ja, vind je het te groot? Vind je dat te gek? Ja, niet liefhebben in de zin dat je elke zondag een vracht of een karrevracht snoepjes moet hebben of krijgen. Maar dat vader, moeder, buurman, buurvrouw, kerkraad, dominee, noem maar op, opa, heren, mogen de kinderen alsjeblieft ook mee. Geef dat er niemand wegvalt, maar dat ze er allemaal bij mogen zijn. Geloof je dat, kinderen, dat dat zo is? Dat wij of ouderen maar niet bezig zijn om hun positie te handhaven. Ik ben de baas. Maar dat ze om Christus wil zeggen: kom, kinderen, hoor naar mij. Ga mee. Want die op de hoge God vertrouwt, heeft toch geen zand gebouwd.